Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslachte tot geslacht, ja, tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 65 en daarvan het zevende vers willen wij zingen. De Godsrivier doet geovervloeien en op het bereide land het nuttig koren welig groeien en wat er verder volgt. Doen wij deze avond belijdenis van het geloof met de woorden van zondag 10 van de Heidelberger Catechismus. Daarna willen we zingen van Psalm 90, het eerste vers. Gij zijt, o Heere, van de allervroegste jaren voor ons geweest een toevlucht in gevaren. Psalm 90, vers 1, na zondag 10 uit de Heidelberger Catechismus. En daarna komt de schriftlezing tot ons uit het boek van de Psalmen, Psalm 90. Psalm 90 is de schriftlezing voor vanavond.
Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? De almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde, mitsgaars alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt, en alzo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijzen en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen, niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt, dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen al zo in zijn hand zijn, dat ze tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. We lezen nu Psalm 90. Een gebed van Mozes, de man Gods. Heere, gij zijt ons geweest een toevlucht van geslacht tot geslacht, eer de bergen geboren waren en gij de aarde en de wereld voortgebracht had. Ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. Gij doet de mens wederkeren tot verbrijzeling en zegt: keert weder, gij mensenkinderen. Want 1000 jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, als hij voorbij gegaan is en als een nachtwaken. Gij overstroomt hen, ze zijn gelijk een slaap. In de morgenstond zijn zij gelijk het gras dat verandert. In de morgenstond bloeit het en het verandert. Dus avonds wordt het afgesneden en het verdort. Want wij vergaan door uw toorn en door uw grimmigheid worden wij verschrikt. Gij stelt onze ongerechtigheden voor u, onze heimelijke zonden in het licht uws aanschijns. Want al onze dagen gaan heen door uw verbolgenheid. We brengen onze jaren door als een gedachte en gaan de dagen onze jaren, daarin zijn 70 jaar, of, zo we zeer sterk zijn, 80 jaar... En het uitnemendste van die is moeite en verdriet, want het wordt snellijk afgesneden en wij vliegen daarheen. Wie kent de sterkte uw toorns en uw verbogenheid, nadat gij te vrezen zijt? Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. Keer weder, Heere, tot hoe lange? En het berouwen u over uw knechten. Verzadig ons in de morgenstond met uw goede tierenheid. Zo zullen wij juichen en verblijd zijn in al onze dagen. Verblijd ons naar de dagen in de welke gij ons gedrukt hebt, naar de jaren in de welke wij het kwaad gezien hebben. Laat uw werk aan uw knechten gezien worden en uw heerlijkheid over hun kinderen. En de liefelijkheid des Heren onze Gods zij over ons. En bevestigt gij het werk onzer handen over ons. Ja, het werk onzer handen, bevestig dat. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking op deze dankdagavond, waarin we ook afscheid hopen te nemen van onze ouderling van Voorden, vindt u in het 16e en 17e vers van Psalm 90. Daar luidt Gods woord en de tekst: laat uw werk aan uw knechten gezien worden en uw heerlijkheid over hun kinderen en de lieflijkheid des Heren onze Gods zij over ons. En bevestig gij het werk onzer handen over ons. Ja, het werk onzer handen, bevestig dat. Tot zover de tekstwoorden. Wil het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Heere, u hebt ons op deze bijzondere dag afgezonderd onder uw woord. En het past om uw naam allereerst te erkennen dat u ons het geeft dat wij hier vanavond mogen zijn, of wanneer we verhinderd waren de gang naar uw huis te maken, dat wij mogen meeluisteren. Heere, wat u ons vanavond ook zou onthouden, onthoud ons de bediening van uw geest niet. Want die alleen is het die in alle waarheid leidt. Wilt u die geest schenken? Vanavond op de kansel, maar ook onder de kansel, hier in de kerk en thuis. En geeft u, Heere, dat onder de prediking van uw woord harten mogen worden geopend. Wil u krachtig werken, zoals u eenmaal werkte onder de prediking van Paulus, toen het hart van Lydia geopend werd. Uw verborgen werk en tegelijkertijd uw krachtige werk, want als u werkt, wie zal het keren? Heere, wij moeten voor u belijden dat wij tegenstrevige mensenkinderen zijn. Mensen die altijd strijden tegenover u. Opent u onze ogen daarvoor en wil u onze vijandschap verbreken. En wil u onze harten overwinnen en inwinnen voor u. We bidden van u, Heere, of u ons deze avond, op dankdagavond, ootmoed wil geven. We hebben u daar vanmiddag om gebeden, maar vanavond kan het gebed toch niet anders zijn. Verootmoedig ons onder uw hand, onder uw slaande hand enerzijds. Want dat is wat we zien in het wereld gebeuren. En dat is wat we zien onder ons land en volk. De aangrijpende ontwikkelingen die steeds maar doorgaan. Een regering die bezig is om allerlei maatregelen te nemen, maar zonder dat wij als land en volk onze plaats voor u de Heere erkennen en in boete en belijdenis van onze zonde buigen voor u. Heere, anderzijds ook uw sparende hand, want u hebt ons nog willen sparen en tot hiertoe willen brengen. En laat dan deze avond in ons hart mogen leven, Eben Haezer. Tot hiertoe heeft de Heere geholpen. En toen uw knecht Samuel die woorden sprak en toen hij een steen oprichtte, toen lag daarin toch ook het gebed opgesloten. Heere, wil u zoals u geholpen hebt op de plaatsen van onze schuld en van onze dwaasheid, wilt u ook voor de toekomst helpen? Wil u bijstaan? Heere, daar smeken wij u om deze avond. Uw bewarende hand is over onze gemeente geweest. Zo mogen we het wel opmerken, ook in de achterliggende anderhalf jaar. Maar wil u geven dat dat bij de voordeur zo mag zijn? En er is niemand van ons die dat verdiend heeft. Heere, gedenk ons toch. En geef toch wat nodig is. Geef u boven alles ook wat nodig is om u zonder verschrikken te kunnen ontmoeten en voor u te kunnen verschijnen. We zullen er vanavond heel bijzonder vanuit de oude psalm bij stilgehouden worden dat wij onderweg zijn naar de eeuwigheid. Ons leven, ons dagelijks werk, het wordt geplaatst vanuit uw woord in het licht van de eeuwigheid. Heere, geef dat we mogen beseffen dat we mensen zijn onderweg naar onze eeuwige bestemming. En dat er twee bestemmingen zijn en dat we van nature reizen naar de eeuwige verlorenheid. Bind het op ons hart en laat het ons zien, opdat we niet gerust voort kunnen. Maar opdat er in ons leven een roepen geboren mag worden naar u, de God des levens, om genade. Heren, wij bidden of u onze dank deze avond wil aannemen. En met dat we dat vragen, bidden we u ook, maak ons hart dankbaar. En geef dat de woorden van onze dankzegging ook op deze dankdag mogen leven in onze harten. Als we uw naam erkennen voor wat u ook in het achterliggende jaar gaf. Heere, u hebt willen geven dat velen van ons hun werk konden doen. U hebt willen geven dat velen van ons ook vreugdevolle gebeurtenissen mochten ontvangen. Verschillende gemeenteleden beleefden een jubileum. Anderen traden in het huwelijk. Weer anderen werden verblijd met de kinderzegen. Er waren jonge mensen die mochten slagen, hun opleiding mochten afronden. Er waren mensen die nieuw werk mochten vinden of hun werk mochten houden. Het zijn allemaal dingen om uw naam voor te erkennen. En Heere, geef dat we deze dingen die zo gewoon en vanzelfsprekend lijken, niet gewoon zullen vinden. We zeggen uw naam dank voor wat u daarboven geeft. Want u gaf ons in het achterliggende jaar ook dat de prediking van uw woord voort mocht gaan. Dat zondag in, zondag uit uw woord uitging. Dat u moeite en arbeid en kosten wilde leggen aan onze ziel. Heere, u kwam met uw woord en u kwam met de roepstemmen. U kwam met de ernstige waarschuwingen. U kwam met ontdekkende woorden. U kwam ook met lokkende en nodigende woorden. Zegen al die woorden aan ons hart, Heere. Want als wij terugzien op al die goede gaven die u ons schonk. En we leggen daarnaast wie wij geweest zijn. Dan kunnen we niet anders dan instemmen met die oude knecht van u die het gezegd heeft. Dankdag, dat is de dag van die twee bergen. De berg van Gods goede tierenheden, die niet ophielden te komen. Maar ook de berg van onze afmaking en van onze schuld en van onze zonde. Wie zijn wij toch geweest tegenover u? En wat bent u dan nog langmoedig en goed en goede tieren dat u ons tot op heden hebt verdragen en hier brengt. Heer, en dan bidden wij van u, geef dat wij deze avond zouden mogen bekennen wat tot onze vrede dient. U kent ook alle moeite en zorgen, Heere. U weet ook van degene onder ons die weet hebben van zoveel moeite en zorg dat ze met de vraag naar de kerk gekomen zijn, hoe zal ik ooit danken? Wil u geven dat er ook vanuit uw woord van deze avond licht mag vallen over onze levensomstandigheden, over worstelingen en vragen. En schenk ons, Heere, een verbroken hart. We dragen heel bijzonder aan u op onze geliefde ambtsbroeder, broeder van Voorde. 41 jaren mocht hij in het ambt dienen, in onze gemeente. Al die jaren hebt u hem willen sparen. Al die jaren gaf u hem dat hij ook zijn plaats mocht innemen onder uw woord. En al die jaren mocht hij het ambtelijke werk verrichten. Heere, u hebt daarin veel willen geven, ook in het midden van de gemeente. En geef ons ook daarvoor een ootmoedig en erkentelijk hart. We bidden van u, Heere, wil u het werk van zijn handen ook bevestigen, zoals Mozes daarom bidt. En wilt u geven, Heere, alles wat nodig is ook in dit uur van afscheid nemen. Als er veel door onze broeder heen gaat aan herinneringen. Heere, wil u hem sterken en wil u hem helpen. En wees u hem in de levensavond nabij en goed. En geeft u wat nodig is, Heere, in het licht van de eeuwigheid die steeds dichterbij komt. Dan kunnen we het met al het ambtelijke werk dat we verricht hebben, of we nu ouderling of diaken of dienaar van het woord zijn. Maar dan kunnen we het met al het ambtelijke werk nooit doen. Integendeel. Dan is er ook in het ambtelijke werk zoveel aan zonde en aan schuld voor u te belijden, tekorten, ambtelijke struikelingen. En Heere, wij bidden van u, geeft u dat hij dan ook een plaats mag ontvangen aan de voeten van die grote gezegende ambtsdrager, de Heer Jezus Christus, wiens werk volkomen is en die de naam van zijn Vader volkomen heeft verheerlijkt op de aarde. Geef, Heere, levende uitgangen naar hem. Wil u onze broeder zo gedenken, Heere, ook in het gemis van zijn geliefde vrouw, met wie hij zoveel jaren mocht ontvangen, maar die hem nu ook alweer een aantal jaren ontvallen is, en het gemis spreekt nog altijd. Wilt u daarin ook hem tot hulp en tot sterkte zijn? We dragen de kinderen en de kleinkinderen aan u op, die deze avond getuigen zijn van dit uur van afscheid. Heel bijzonder denken we ook aan de kinderen en kleinkinderen uit Alblasserdam. Gisteren nog op de begrafenis van een vader, een schoonvader en een opa. En nu aanwezig in dit verband bij de andere vader, schoonvader en grootvader. Heere, wil u ook hen gedenken. We bidden om alles wat nodig is, Heere. Wees u vanavond met ons. Laat het wat latere uur dan we gewend zijn, of allerlei inspanningen die deze dag toch nog zijn voortgegaan, ons niet hoeven te hinderen bij het luisteren. Wil u zelf de hemelen scheuren en nederkomen en werken. Helpt u door en schenk ons een gezegend uur in uw huis, in de vergeving van al onze zonden. Om Christus wil. Amen. Psalm 27, het derde en het vijfde vers willen wij zingen ter voorbereiding op de prediking. 27, 3 en 5. En straks bij de uitgang is er één collecte bestemd voor uw dankdaggave. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, Dangdag 2021. Dan zijn er heel wat redenen om Gods woord open te slaan. Bijvoorbeeld om te vragen, wie is de Heere in het licht van zijn woord geweest voor ons en tegenover ons? En wie zijn wij geweest voor hem en tegenover hem? Wat voor reden ligt er niet in de achterliggende tijd om zijn naam te erkennen, maar ook om onze eigen dwaasheid en zonde te belijden? En hoe gaan we om met datgene wat de Heere ons in de achterliggende tijd gaf? Denkt u aan de preek van deze middag. Maar iets anders wat zeker ook op de dankdag aandacht mag krijgen is hoe wij ons werk, ons dagelijks werk, maar ook het ambtelijke werk, het kerkelijke werk, hebben te zien in het licht van Gods woord. En daarover gaat heel bijzonder de tekst van deze avond. Het gaat daarin over Gods werk, maar het gaat daarin ook over het werk van onze handen. Dus dat is ook uw werk en het werk van jullie jonge mensen. Datgene wat je doet in je studie, op stage, op je werk. En we willen met Gods hulp nadenken over wat Gods woord daarover zegt als we bij onze tekst van vanavond schrijven ons werk in het licht van Gods werk. Ons werk in het licht van Gods werk. En dan letten we op twee dingen. Allereerst spreekt de tekst, ik zei het al, over het werk van Gods handen. Vers 16 en vers 17b. Laat uw werk aan uw knechten gezien worden en uw heerlijkheid over hun kinderen en de lieflijkheid des Heeren onze Gods zij over ons. En in de tweede plaats spreekt de tekst ook over het werk van onze handen. Dat is het slot van vers 17. En bevestig gij het werk onze handen over ons. Ja, het werk onze handen, bevestig dat. Dus het werk van Gods handen en het werk van onze handen. We hebben vanavond naar alle waarschijnlijkheid de oudste psalm voor ons. Psalm 90, een gebed van Mozes. En we zullen het ons zo moeten voorstellen dat Mozes deze psalm heeft gedicht in de woestijn, naar aanleiding van de geschiedenis die u vindt in nummerie 13 en 14. Het voert te ver om die geschiedenis heel uitvoerig vanavond voor het voetlicht te halen. Ik stip de hoofdlijn ervan aan, u herkent die geschiedenis wel. Het volk van Israël is gekomen dicht bij de grens van het beloofde land. En dan worden er een twaalftal verspieders uitgezonden om te zien in hoeverre het land te veroveren is. En ze nemen de dingen waar, ze trekken het beloofde land binnen. En dan komen ze na verloop van dagen terug. En dan zijn er van de 12 verspieders, 10 verspieders die een ongeloofsrapport uitbrengen. Ze zeggen, de muren van Jericho en de andere steden, ze zijn veel te sterk en veel te dik en te hoog. En de steden, ze zijn onneembaar. En de mensen die in die steden wonen, ze zijn reuzen. Nooit zullen wij bezit kunnen nemen van het beloofde land. En ook al zijn er 2 van de verspieders die een ander rapport uitbrengen. En die wijzen op Gods almacht en het wonder van God. Toch geeft het volk van Israël dan gehoor aan die 10 ongelovige verspieders. En dan begint het volk geen dankdag te houden als ze aan de grens van het beloofde land gekomen zijn en als ze dit horen. Maar dan begint het volk opnieuw te murmureren, in protest te komen tegen de Heere. En het is aangrijpend wat de Israëlieten dan zeggen. Ze zeggen, had God ons maar laten sterven in Egypte? Of waren we maar gestorven ergens in de woestijn. Want nu zijn we zo ver gekomen aan de grens van het land en nu zullen we hier de nederlaag nog lijden. Let u erop, ze spreken over een land dat God hen had beloofd. En waarvan de Heere bij herhaling had gezegd dat hij hen er brengen zou. En dat maakt ook het ongeloof uit van het volk. En als het volk dan zo gaat murmureren, dan lezen we dat de Heere ontsteekt in toorn. En dan zegt de Heere als het ware dit: als het volk dan wilde sterven in de woestijn, dan zullen ze ook sterven in de woestijn. Want van alle Israëlieten die 20 jaren en ouder zijn en die hebben gedaan aan het murmureren, en dat was bijna iedereen, ze zullen allemaal sterven in de komende 40 jaar. 40 jaren zal het volk moeten zwerven door de woestijn. En in die 40 jaren zullen alle mensen van 20 jaar en ouder omkomen. Dat is een ontzettend aangrijpend vooruitzicht wat de mensen van Israël op dat moment hebben gehad. Probeert u het zich in te denken. 40 jaren zwerven door de woestijn, niet komen in het land waarheen men onderweg was en uiteindelijk in diezelfde woestijn sterven, een graf vinden. Aangrijpende werkelijkheid. En in die omstandigheden heeft Mozes Psalm 90 gedicht. Dan kunnen wij een aantal van die bekende woorden van deze psalm, denk ik, ook wat meer plaatsen. Bijvoorbeeld als u leest in vers 3 dat Mozes zegt: gij doet de mens wederkeren tot verbrijzeling. En zegt: keert weder, gij mensenkinderen. Of vers 7, waar staat: want wij vergaan door uw toorn en door uw grimmigheid worden wij verschrikt. Mozes, hij heeft in die 40 jaren leiding moeten geven aan het volk op die tocht door de woestijn. En iedere keer weer is hij geconfronteerd met het sterven van de Israëlieten. Als we ervan uitgaan, zoals Gods woord het zegt, dat er 600.000 volwassen Israëlieten waren in de woestijnreis. En u rekent dat zo uit, 40 jaren en alle dagen in dat jaar, dan komt u uit op gemiddeld, en dat is in de praktijk natuurlijk anders geweest, maar gemiddeld zo'n 40 graven per dag die in de woestijn moesten worden gedolven. Dat is de werkelijkheid waarin Mozes zijn psalm dicht. En we trekken de lijn een ogenblik door, gemeente, naar onze tijd. Dankdag is ook de gelegenheid om een woord te spreken naar de gelegenheid van de tijd. Leven we niet in een tijd waarin ook de vergankelijkheid en de broosheid van het menselijke leven des te meer onderstreept wordt door alle omstandigheden? En sommigen van u hebben er van heel nabij weet van. Of familieleden werden weggenomen. Zomaar in heel korte tijd door de ziekte die rondgaat. En als we in de krant lezen, de achterliggende dagen geloof ik dat het nog te zien was in de krant. 5 miljoen mensen wereldwijd gestorven aan de ziekte. Aangrijpende dingen. En als we daar dan naast leggen, gemeente, en daar wil ik niet de hele preek in laten opgaan, maar als we dan daarnaast leggen het beleid van een overheid die het nachtleven zoveel mogelijk weer wil gaan bevorderen. En wat er nog allemaal niet kan, maar eigenlijk moeten de nachtclubs straks wel weer zo snel mogelijk open. En mensen moeten op allerlei plaatsen voorzorgsmaatregelen nemen. En begrijpt u, dat is goed. Want ik geloof dat we de kwetsbare mensen zeker moeten beschermen. Maar op de plaatsen, het was letterlijk te lezen in het nieuws, op de plaatsen waar de hoererij verkocht wordt, daar hoeft het niet. Dat is beleid van de overheid. En dan moet u zich voorstellen als de hoge heilige God vanuit de hemel daarop neerziet. Hij heeft het land bezocht met zijn slagen. En dit is wat wij als land en volk vervolgens doen. Ik weet het, de ziekte die rondgaat kan door de Heere ook gebruikt worden om zijn kinderen thuis te halen. Dat mogen we ook nooit vergeten. Maar er gaat van dit alles wel een heel ernstige roepstem uit. En heel veel reden om ons te verootmoedigen voor de Heere. Allereerst al als kerken. Want het is natuurlijk ook te goedkoop om deze avond maar uit te halen naar de overheid en daar zelf op afstand van blijven te staan. Als iemand, als ergens men zich zou moeten verootmoedigen, dan toch wel in de kerken. Daar waar Gods woord oproept tot verootmoediging. Wij vergaan door uw toorn. Ik herinner me een paar jaar geleden, ik preekte ergens anders en voor de dienst sprak ik even met een ouderling. En die ouderling zei tegen me, dominee, er staan in Gods woord van die zinnetjes, die zetten je aan het nadenken. Psalm 90, wij vergaan door uw toorn. Hebben we daar gemeente oog voor? Maar dan moet er nog iets zijn wat we vanuit deze psalm al toewerkend naar onze tekst opmerken. En dat is dat deze dingen, deze aangrijpende dingen die gebeuren in de tijd van Mozes. En we hebben de lijn doorgetrokken naar nu. Maar dat ze Mozes brengen in het gebed. In wat voor gebed? Wel, allereerst die bekende woorden, en ik stip u drie dingen aan in het gebed van Mozes. Allereerst die bekende woorden in vers 12. Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. Let u erop, daar staat niet, leer ons onze dagen tellen. Maar er staat, leer ons onze dagen alzo te tellen. En dat woordje alzo, dat wijst terug naar heel die achtergrond die Mozes getekend heeft. Heere, geef ons er oog voor dat wij kwetsbare mensen zijn en broze mensen zijn in het licht van onze schuld. Van ons opstandig murmureren tegen u, want dat had het volk gedaan in de tijd van Mozes. Geef ons dat we onze dagen mogen tellen in het licht van uw toorn. Dat we daar een geopend oog voor zullen hebben. Dat bedoelt Mozes met dat woordje alzo. Leer ons alzo onze dagen tellen. En dan bedoelt Mozes met dat woordje tellen niet alleen maar dat we een besef hebben van de broosheid en de vergankelijkheid van ons bestaan. Maar dan ligt er in de grondtaal in dat woord tellen ook opgesloten onze dagen wegen. Onze dagen in de weegschaal van God leggen. Hebt u dat gedaan? Heb jij dat gedaan? Heb ik dat gedaan? Dat is een vraag die op deze dankdagavond ook tot ons komt. Hebben wij onze dagen gewogen in de weegschaal van God? Wat is Gods oordeel over ons leven? Wat is Gods oordeel over onze dagen? En er ligt in dat woord tellen, dat is nog een derde betekenis aan het Hebreeuwse woord ook. Leer ons de tijd ons levens kostelijk, kostbaar te achten. Kijk, Mozes vraagt om een wijs hart. Om de wijsheid van God om zijn dagen te tellen. En zouden wij met minder toe kunnen op deze dankdagavond. Het is goed om de Heere te erkennen voor wat hij gaf. Wat hij gaf in het werk en wat hij gaf in het midden van de gemeente. Maar wat is het nodig om dit gebed erbij te bidden? Mozes bidt om nog iets. We gaan nog een stukje verder naar de tekst toe. Het 13e vers. Niet alleen om de wijsheid van God, maar ook om de terugkeer van God. Dat was de ondervinding van Mozes. Het was alsof God in zijn toorn geweken was van het volk. Alsof God het volk verlaten had, daar aan de grens van Kanaan. Toen de Heer had gezegd, nog 40 jaren zwerven in de woestijn. En in die jaren zullen alle Israëlieten van 20 jaar en ouder sterven. Het was alsof God weggegaan was. En als God weggaat, Mozes besefte, dan is alles weg. Zijn er vanavond ook zulke mensen onder ons? Mensen die moeten zeggen, wat er ook gebeurt in mijn leven. Wat er ook zou gebeuren, maar als de Heere ons zou verlaten, dat zou het ergste zijn. Als de Heere zich terugtrekt, zijn er mensen die God niet kunnen missen. Dan is er wel alle reden om datzelfde te bidden als wat Mozes hier ook bidt. Keer weder, Heere. En dat doet Mozes heel vrijmoedig, want hij zegt erbij, tot hoe lang? Met andere woorden, Heere, hoe lang duurt het nog dat u niet terugkeert? Hoe lang duurt het nog dat u zich van verre houdt? Heere, haast u toch en kom toch in ons midden, al hebben wij het verzondigd, al hebben wij het verbeurd, maar zonder u, zonder uw hulp, zonder uw leiding en boven alles zonder uw genade kunnen wij niet. Keer weder, Heere, tot hoe lang? En dan wordt Mozes heel vrijmoedig in de versen die daarop volgen, het 14e en het 15e vers. Verzadig ons in de morgenstond met uw goede tierenheid, zo zullen wij juichen en verblijd zijn in al onze dagen. Met andere woorden, Heere, we zijn nu als het ware in een nacht van moeite en van ellende en van aanvechting en beproeving. Maar laat de morgen aanbreken. Verzadig ons in de morgenstond. En dan in vers 15, verblijd ons naar de dagen in welke gij ons gedrukt hebt. Mozes bedoelt daarmee te zeggen, Heere, we hebben veel verdrukking meegemaakt in Egypte. We hebben veel verdrukking meegemaakt tijdens de woestijnreis tot nu toe. Maar in de mate waarin u ons verdrukt hebt, wilt u ons in diezelfde mate ook verblijden en verheugen. Mozes bidt om wijsheid van God, om de terugkeer van God en dan ook, en dan zijn we bij de tekst, om het werk van God. Laat uw werk aan uw knechten gezien worden. Wat bedoelt Mozes met dat werk? Er zijn uitleggers die zeggen, daarmee bedoelt Mozes dat de Heer het volk verder zal leiden door de woestijn als een hemelse gids. Dat de Heer het volk door de woestijn heen uiteindelijk, al zal er dan een hele generatie weggestorven zijn, maar dat hij het volk toch binnenbrengt in het beloofde land. Dat werk. Ik geloof dat dat zeker bedoeld wordt. Maar als Mozes deze uitdrukking gebruikt, laat uw werk gezien worden, dan bedoelt hij meer dan dat. Dan bedoelt hij boven alles Gods reddende werk. Datzelfde werk als waar Habakkuk om bad. Uw werk, Heere, behoud het in het leven, in het midden der jaren. Dat werk waardoor de Heere mensen uit de verlorenheid opraapt en ze zalig maakt. Dat werk dat de Heere niet alleen doet aan mensen onderweg in de woestijn van het aardse Egypte naar het aardse Kanaan, maar dat hemelse, dat zaligmakende werk wat de Heere doet aan mensen die onderweg zijn in hun verloren bestaan en die aanreizen op de eeuwigheid. Het werk waardoor God zondaren zalig maakt. Dat werk. Daar bidt Mozes bijzonder om. En dat is ook het belangrijkste op een dankdag voor gewassen arbeid. Hoe tegenstrijdig het misschien ook klinkt, gemeente. Maar dat mogen wij nooit vergeten. Wij hebben ons werk ook in Bijbels licht te zien. Dat zullen we, als de Heer het geeft, nog zien. Maar dit is het belangrijkste. Laat uw werk. En als het dan over dat werk gaat, dat werk van God, waardoor Hij werkt in harten van zondige mensen, waardoor Hij dode zondaren levend maakt, waardoor Hij ze opraapt uit de verlorenheid. Als het over dat werk gaat, dan bidt Mozes, en dan lezen we onze tekst maar aandachtig, dan bidt Mozes, als ik me niet vergis, om vier dingen. Het eerste is, u kunt het zo meelezen, het eerste is, laat uw werk gezien worden. Dat vraagt Mozes allereerst. Hij vraagt dus niet, Heere, wilt u werken? Dat is ook wel belangrijk. Dat mogen we zeker ook bidden. Maar Mozes vraagt, Heere, laat uw werk zichtbaar mogen worden. Ik zeg niet dat er in het leven van iemand die de Heere vreest geen tijden kunnen zijn dat het u heel erg kan bemoedigen dat de Heere nog werkt omdat het woord het zegt. Dat zijn werk doorgaat tot het einde van de tijden en tot de jongste dag toe. Dat houden we elkaar ook wel eens voor in de prediking van het woord. Dat het werk van de Heere doorgaat, dat Hij regeert van geslacht tot geslacht. Dat zolang zon en maan zullen zijn, zijn naam voortgeplant zal worden van kind tot kind. Kostbare dingen. Maar u wil daar toch ook wel eens wat van zien. U wil daar toch wel eens iets van zien in uw eigen hart en in uw eigen leven en in het midden van de gemeente en onder ons land en volk en in deze wereld. En ik weet wel dat het begin van Gods werk vaak zo heel verborgen kan zijn. Maar de bede van Mozes is toch wel een begrijpelijke bede. Heere, laat uw werk gezien worden. Mogen we er iets van zien? Mag ik er persoonlijk iets van zien? Van uw werk in mijn eigen hart, in mijn eigen leven? Mogen we er iets van zien in het midden van de gemeente? Mogen we er iets van zien in onze omgeving? Dat is het eerste wat Mozes vraagt. Tweede, laat uw werk gezien worden aan uw knechten. En het is goed om eerbiedig na te gaan wat dat woordje knechten betekent. Dat mogen we deze avond niet op de klank af invullen. Dan denken we bij knechten misschien aan een dominee of aan ouderlingen of diakenen. Maar dat is niet wat Mozes ermee bedoelde. Dat is niet wat Gods woord er hiermee zeggen wil. Uw knechten, dat is in Psalm 90, eerder al in deze psalm en in ons tekstvers opnieuw, dat is een aanduiding voor het volk van Israël dat door God was afgezonderd van alle andere volken. Dat volk dat was bevrijd uit Egypte en dat gebracht was onder het verbond. Dat volk waarmee de Heere zijn verbond had gesloten. En toen had de Heere het gezegd als de grote God van het verbond. Ik ben de Heere, uw God. En gij zijt mijn knechten. Mijn dienaren. En op heel wat plaatsen, als u het zou onderzoeken, in het Oude Testament wordt het woord knechten of dienaren zo gebruikt. Dat zijn dus, gemeente, de mensen die hebben staan murmureren en die hadden gezegd, laat ons maar sterven in de woestijn. Waren we maar gestorven in Egypte. Dat zijn murmurerende knechten geweest, dat zijn opstandige knechten geweest. Bent u het ook geweest in de achterliggende maanden, in het achterliggende jaar? Opstandig tegenover Gods wegen, tegenover Gods leiding in uw leven. Opstandig tegenover het woord van God. Opstandig misschien wel tegenover de vrijmacht van God. Kijk, als Mozes met die aanduiding komt, Heere, uw knechten, dan ligt er niets verdienstelijks in die knechten, in het volk van Israël. En toch zegt Mozes wel, Heere, al hebben wij het verzondigd, maar het zijn toch uw knechten. U hebt ze toch afgezonderd. U hebt ons toch apart gezet. U hebt zich toch aan ons bekendgemaakt. Heere, wil u dan werken onder ons? En kijk, dat is de goede plaats om terecht te komen met die aanduiding, ook voor ons. Als wij door de Heere zijn afgezonderd van de wereld om ons heen, die van God en van zijn woord niet afweet, dan is dat nooit iets om op te rusten. Maar dan is dat wel iets om te vragen, Heere, u die ons afgezonderd hebt, wil u uw werk onder ons laten zien? We hebben het niet verdiend, we hebben het verzondigd, maar doe het toch. Wij zijn toch uw knechten. Zijn er mensen die de Heere zo wel eens wijzen op zijn woord? Zijn er mensen die de Heere zo wel eens wijzen op het verbond? Nog iets, een derde trek in het gebed van Mozes om Gods werk. Dat is dat Mozes bidt met het oog op de komende generatie. Slot van vers 16. Laat uw heerlijkheid gezien worden over hun kinderen. Dus Mozes staat daar en hij heeft dat volk van zijn dagen voor zich. En hij heeft ze getekend in hun verbondsverhouding tot de Heere. En hij weet, alle mensen van 20 jaar zullen omkomen in de woestijn. Maar Heere, al is dat hun leven, al zal niemand van degene van 20 en ouder in het aardse Kanaan aankomen, wil u wel onder hem werken? Wil u uw genadewerk doen in de woestijn, onder mensen die het verzondigd hebben en die in aards opzicht helemaal geen mooi perspectief hebben? Want ze moeten zwerven in de woestijn om uiteindelijk te sterven in de woestijn. Maar wil u werken in hun hart? Want dat heeft waarde voor de eeuwigheid. Maar wil u ook werken onder hun kinderen? Daar staat die oude Mozes. Hij moet ouder geweest zijn dan 80 jaar. Dat weten we in ieder geval uit de Bijbel. Daar staat die oude Mozes en hij ziet dat volk voor zich. Hij ziet ook de jongeren van 16, van 14, van 12. En ze hebben een plaats in zijn hart. Hij ziet de moeders onder het Israëlitische volk. En hij ziet de moeders die in verwachting zijn. En hij weet, als de Heer het leven spaart, dan zullen er straks weer kinderen geboren worden. Heere, werkt u onder hun kinderen. Is dat ook niet nodig, gemeente? Dat we veel bidden zullen voor de jongere generatie. Voor de ouderen ook natuurlijk, die moeten we nooit vergeten. Maar ook voor de kinderen en voor de komende generatie. En dat we dit zullen vragen, Heere, laat uw heerlijkheid over hen zien. En dan het vierde wat Mozes bidt ten aanzien van het werk van God. En, begin van vers 17, en de lieflijkheid des Heren onze Gods, zij over ons. Dat is eigenlijk het diepste. Wat betekent dat woord lieflijkheid? We hebben daarvan gezongen in Psalm 27. Dat is een van de weinige andere plaatsen waar u dat woord ook tegenkomt in de psalmen. En ik lees u die bekende tekst maar even voor. Daar staat: één ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heere. En dan komt het om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. De lieflijkheid des Heeren, wat wordt daarmee bedoeld? De kanttekenaren zeggen: de hele godsdienst, de hele eredienst in de tabernakel, waardoor de komende Messias werd afgebeeld in zijn werk. Dat is de lieflijkheid van de Heeren. Alles in de tabernakel wat heen wees naar Christus die komen zou. En dan zou er heel veel te noemen zijn, maar dan blijf ik maar even bij dat grote altaar wat het eerste te zien was als je de tabernakel inging, waar het bloed vloeide, dat bloed dat enerzijds sprak van Gods eisende gerechtigheid en anderzijds van zijn schuldvergevende liefde. Dat bloed dat heen wees naar het bloed van de Heer Jezus Christus, het Lam Gods. Dat is ten diepste wat Mozes hier vraagt. En de lieflijkheid des Heren onze Gods. Heren, mag het bloed van het Lam over ons zijn. Zo staat Mozes daar als een voorbidder onder een volk dat het verzondigd heeft. En hij vraagt om Gods werk, om Gods voortgaande werk, om Gods genade, om het bloed van de verzoening. We gaan er eerst van zingen, Psalm 90, het negende vers. Laat uw genade ons met haar troost verrijken en laat uw werk aan uw knechten blijken en wat er verder volgt. U begrijpt wel, gemeente, over onze tweede gedachte zal ik een stuk korter zijn. Het werk van onze handen, maar daar gaat het toch ook nog over in onze tekst. En daar moet het dan vanavond ook nog wel even over gaan. Dat zegt het slot van vers 17. En bevestig gij het werk onze handen. Wat bedoelt Mozes daarmee? Laten we maar proberen om ons ook dat gewoon voor te stellen in die tijd. Daar staat Mozes nog aan de grens van Kanaan met het vooruitzicht om nog 40 jaar te moeten zwerven door de woestijn. En wat bedoelt hij dan met het werk onze handen? Daarmee bedoelt hij allereerst zijn eigen werk. Dat hij 40 jaar lang het volk moet leiden. En niet alleen hij, maar ook de 70 oudsten die een leidinggevende taak hadden, dat is ook het werk onze handen. Hij bedoelt het ambtelijke werk, het werk van Aaron en van de priesters en van de levieten in de tabernakel. Dat werk moet steeds weer doorgaan. Dat ambtelijke werk is ook het werk onze handen. Mozes bedoelt het dagelijkse werk van de Israëlitische mannen. En wat deden kinderen, de Israëlitische mannen, voor werk tijdens de woestijnreis? Behalve dat ze natuurlijk van de ene naar de andere plaats trokken. Ze hadden hun kudde bij zich. Ze zorgden voor de kudde. Het waren veehouders. Dat werk, dat is ook het werk onze handen. Het werk dat iedere dag gedaan moet worden. Het werk van de Israëlitische vrouwen die zorg te dragen hadden voor alles wat er in de tenten gebeurde en voor de kinderen. En alles wat op de schouders van de kinderen rustte, want die hadden ook bepaald werk te doen, al heel jong in die tijd. Al dat dagelijkse werk, al dat leidinggevende werk, al dat ambtelijke werk, dat is allemaal het werk onze handen, wat Mozes hier zo noemt. En dan trekken we de lijn maar door. Daar gaat het dus vanavond ook over, over het werk onze handen. Dat is het werk in uw bedrijf, op het kantoor, in het ziekenhuis of in het verpleeghuis. Dat is het werk in de winkel of in de beveiliging of onderweg in de vrachtwagen of op het water. Dat is het werk dat wij doen op school en in onze studie. Al die dingen waar we iedere dag mee bezig zijn door de weeks. Het werk onze handen, dagelijkse werk, maar ook het werk in het midden van de gemeente, het ambtelijke werk, bezoekwerk, prediken van het woord, catechisatie, diaconale arbeid, al het kerkelijke werk van niet-ambtelijke aard dat gebeurt, en er is veel van dat werk, zondagschool, commissies, verenigingen, onze koster, onze organisten. Schoonmaken en schoonhouden van de kerk, het werken aan het gebouw, al die dingen vormen het werk van onze handen. En dat krijgt ook een plaats in dit gebed. Daar moeten we even op letten. Mozes heeft die aangrijpende werkelijkheid getekend van het vergankelijke leven. Wij vergaan door uw toorn, maar dat staat hem toch niet in de weg om ook te bidden voor zijn dagelijks werk. Want dat werk moet wel gebeuren. Dat heeft in het licht van Gods woord ook een plaats. Jouw, mijn werk. Alleen Mozes stelt het in het licht van Gods werk. Dat gaat voorop. Mozes begon met uw werk. Het werk van uw handen. En vervolgens het werk van onze handen. Hoe is dat in uw leven? Hoe is dat bij ons? Bij jullie jonge vrienden? Hoe is dat bij een ieder van ons? De verhouding. Wat is het belangrijkste in ons leven? Ons werk? Of Gods werk? Ik weet wel, wij moeten ook ons werk doen. En voor velen van ons geldt, als wij werk doen, dat dat werk ons zo in beslag kan nemen. Ik weet dat zelf ook in de tijd dat ik in het onderwijs werkzaam was. Dat was werk, dat nam je zo in beslag dat je eigenlijk helemaal moest concentreren op je werk. En op dat moment geen eens tijd had om aan iets anders te denken. Zulk werk hebben verschillende van ons, denk ik, ook. Werk dat je helemaal in beslag neemt, een aantal uren per dag. Dat is ook wel begrijpelijk. Maar hoe is het om die uren heen? Hoe is het daarvoor? Hoe is het daarna? Hoe is het in de pauze? Waar denkt u dan aan? Hoe is het in de verhouding tussen uw werk en Gods werk? Hebben we dat werk boven alles nodig? En dan zijn er misschien, en ik hoop dat zulke mensen er veel onder ons zijn, ook mensen die vanuit de aard van hun werk wel eens hun gedachten kunnen laten gaan onder het werk en aan allerlei dingen kunnen denken. En die misschien ook wel eens bidden onder hun werk. Denken aan dat allerbelangrijkste, aan dat werk van God. Maar anders, als de dingen ons helemaal in beslag nemen, denken we eraan na en voor het werk en tussen het werk door. Gods werk staat voorop in het gebed van Mozes. En dan het werk van onze handen, waarvan Mozes dan twee keer nadrukkelijk vraagt: bevestig gij het werk onzer handen over ons. Ja, het werk onzer handen, bevestig dat. Wat bedoelt Mozes met dat gebed? Kijkt u in gedachten met mij nog eens even naar die handen van Mozes. Dat waren enerzijds sterke handen, zoals sommigen van u misschien hele sterke handen kunnen hebben. Letterlijk of figuurlijk. Handen die veel werk aankunnen. Maar het waren ook zondige handen. Het waren ook bij Mozes die handen die staf hadden genomen en daar had Mozes mee op de rots geslagen in plaats van er toe te spreken. Dus als Mozes vraagt: Heere, bevestig gij het werk onzer handen, dan bedoelt hij allereerst te zeggen: Heere, vergeef het zondige, dat ligt er zeker in. Maar Heere, zegen ook het goede. En geeft u, Heere, dat mijn handen krachtig mogen worden gemaakt om het werk dat u me op hand en schouders legt te doen. Heere, leidt u ons in ons werk. Bestuurt u ons in ons werk. Dat ligt er ook in het woord. En geeft u dat het werk krachtig mag zijn en goed mag zijn en van waarde mag zijn. Wel, gemeente, zou dat ons gebed voor ons dagelijks werk ook niet moeten stempelen? Dat gebed om vergeving van al het zondige. Dat gebed om Gods hulp en om Gods leiding in alle dingen die we doen. Maar ook het gebed of de Heer ons werk bevestigen wil, krachtig wil maken. Zo wil maken dat het echt van waarde is. Dat Hij het zegenen wil. Dat is wat Mozes vraagt op deze plaats aan het einde van Psalm 90. En als we deze avond ook stilstaan bij het ambtelijke werk, dan liggen er zoveel toepasselijke lijnen in. Het is op dit moment nog niet de toespraak, broeder van Voorden, maar ik denk dat het voor ons allen als ambtsdragers geldt, voor u als u afscheid neemt en voor ons allen geldt, dat dit ook ten aanzien van het ambtelijke werk zo gebeden moet worden. Heere, bevestig gij het werk onzer handen. Vergeef u al het zondige. Geef ons uw leiding en uw besturing. Laat ons werk onder uw zegen mogen gebeuren. En laat het zo ook krachtig mogen zijn. Laat het bevestigd mogen worden. Laat het vrucht mogen dragen voor de eeuwigheid. Ook onder de komende generatie. Dat was het gebed van Mozes. Zo staat hij hier, gemeente, aan het einde van de 90ste psalm als een voorbidder onder het volk van Israël. En hij wijst heen naar die grote voorbidder. In de Hebreeënbrief wordt de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, vergeleken met Mozes. En maakt de apostel duidelijk dat Christus Mozes in allerlei opzicht overstijgt en overtreft. Hij is de volkomen getrouwe hoge priester. Hij heeft gebeden voor een volk van murmureerders en opstandelingen. En hij is niet alleen de voorbiddende hoge priester, maar hij is ook de koning die alle verzet en alle vijandschap in het hart kan verbreken en wil verbreken. En van wie het geldt dat hij op de dag van zijn heerkracht een zeer gewillig volk zal hebben. Een volk dat buigt en dat onder hem gaat meebidden en de Heere geeft het aan een ieder van ons. Heere, laat uw werk gezien worden aan uw knechten en uw heerlijkheid over uw kinderen, over onze kinderen. En de lieflijkheid des Heeren, onze Gods, zij over ons. Het verzoenende bloed van Christus, zij over ons. En bevestig gij het werk onzer handen. Ja, bevestig dat. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zou u het woord willen zegenen. Deze aangrijpende woorden, opgezonden vanuit de woestijn, die sprak van vergankelijkheid en van uw toorn. Maar het gebed om uw werk en om een zegen over ons werk mogen we u omsmeken en omvragen, ook op deze dankdag. Laten wij, Heere, ons werk dagelijks mogen zien in het licht van uw werk, biddend in de ootmoed. En we bidden van u of u ons ook in het verdere van deze avond uw zegen niet wil onthouden. Begeef en verlaat ons niet, bewaar ons als we na de dienst van hier gaan. Sterk en help de eerwaarde heer Bor als hij aanstaande zondag het woord hier hoopt te bedienen. En hoor en verhoor ons om Christus wil. Amen. Psalm 69, het 14e vers is de slotzang. 69, vers 14. Thank you. Ik zou eerst onze broeder Oudling van Voorden nu toespreken. Geliefde broeder van Voorden, 41 jaar geleden bijna, en als we van dankdag tot dankdag rekenen, 41 jaar geleden werd u bevestigd in het ambt in het midden van onze gemeente. Dat is heel veel jaren geleden en al die jaren zijn voorbij gegaan. Al die jaren hebt u in het ambtelijke werk de Heere mogen dienen. Eerst als diaken en spoedig daarna ook als ouderling. En als we terugzien op die jaren, dan is er veel waarvoor we u als gemeente en als broeders van de kerkenraad ook dankbaar zijn en hartelijk dank voor willen zeggen. Ik heb er iets over geschreven in het kerkblad. De bezoeken die u hebt afgelegd en de vergaderingen en de preken die u hier hebt gelezen en alle momenten dat u hier voorlas en alle andere ambtelijke werkzaamheden en daarbij verricht u tot op dit moment en als de Heer het geeft ook straks nog allerlei niet-ambtelijke werkzaamheden. Maar al die ambtelijke werkzaamheden die nu een einde nemen, ze zijn zeer veel geweest. We willen daar u na de Heere ook van harte voor danken. Als ik hier sta en u deze avond toespreek, dan besef ik, het is iets van een herhaling van vorig jaar. Want toen mocht u gedenken 40 jaar in het ambt te zijn. En we hebben toen niet kunnen vermoeden dat een jaar daarna het nodig was om uw ambtelijke werk te beëindigen. U hebt het wel meermaals aangegeven, dat mag ik denk ik ook wel zeggen, in het midden van de kerkenraad. U gaf aan, het lijkt me toch wel tijd om te gaan stoppen, om het werk te gaan afronden. Maar steeds is er nog weer een beroep gedaan door de broeders, door ons als broeders, om het werk nog voor te zetten. Want we hebben uw inbreng in de consistorie, zeer op prijs gesteld. Maar nu bleek toch dat de vermindering van krachten en de afname van de gezondheid op zekere ogenblikken en in sommige perioden toch reden was om echt het ambtelijke werk te beëindigen. En met spijt hebben we daar kennis van genomen, maar ook met begrip. Behalve dat we u dank willen zeggen voor al het werk dat u zo hebt gedaan. En ik denk daarbij toch ook in dit ogenblik nog terug aan uw geliefde vrouw over wie u nog altijd veel spreekt en aan wie u zoveel jaren heel hartelijk verbonden was en die u ook heel veel heeft gesteund in het ambtelijke werk. Een ouderling is wel iets anders dan een dominee, maar ik weet er zelf ook wel van dat je eigen vrouw degene is die je heel erg kan steunen op de achtergrond. Ze kan het ambtelijke werk niet overnemen, maar een vrouw in het ambtelijke werk is van onschatbare waarde. U hebt veel steun gehad aan uw vrouw. U was ook met geestelijke banden aan haar verbonden. En het is een heel gemis dat ze van uw zijde weggenomen is. En dat heb u ook ondervonden in de achterliggende jaren. Het gemis daarvan. De Heere sterken en troosten u daarin ook. En hij zei u goed en nabij, ook in de toekomst. We hopen dat u toch inderdaad het werk dat u nog wil blijven doen, en dat is ook niet weinig, dat u dat ook kunt doen. Het werk ten dienste van het kerkblad en de collectebonnen en het penningmeesterschap. En dan ben ik nog niet eens volledig, dacht ik. Maar al dat werk, we wensen u er ook kracht en Gods genade in. Ik wil u nog iets meegeven vanuit de 102e psalm. We hebben ook al een persoonlijk woord tot u gericht in de kerkenraadsvergadering. Dat was gemeente ook wel mooi, want dat was eigenlijk een toespraak waarin we een klein beetje met elkaar spraken. Het ging zo over en weer, heen en weer, afgelopen maandag. Maar nu dan nog een ander woord wat ik u wil meegeven. Ik heb er in het kerkblad al iets over geschreven. Bij het nadenken over het feit dat u als ouderling met emeritaat gaat, zo mag ik het toch ook wel zeggen eigenlijk. U hebt ook wel eens gezegd, de dominees gaan allemaal op hun 70ste, ook wel met emeritaat of nog eerder, dus ik mag ook wel een keer. Maar nu als ouderling met emeritaat gaat, vervult mij dat natuurlijk ook wel met weemoed. Want toen ik kwam was u er ouderling. En ja, u hoorde er helemaal bij. De eerste keer dat ik hier kwam, ik weet het nog goed, maar dat heb ik gememoreerd. Toen kwam ik toch terecht bij de 102e psalm. Dat is een bijzondere psalm. Is ook goed voor de gemeente om dat nog even te horen. U moet op een ander moment maar eens nalezen. Maar het is een hele opmerkelijke psalm waarin de dichter allereerst spreekt over het feit dat hij zijn krachten minder voelt worden en dat hij ook eenzaam wordt. Hij noemt zichzelf een eenzame mus op het dak. En hij ervaart dat zijn dagen zijn vergaan als rook. En hij zegt, mijn dagen zijn als een afgaande schaduw en ik verdor als het gras. Het is eigenlijk wat we hebben gehoord vanuit de 90ste psalm. De vergankelijkheid, het meer en meer meemaken hoe mensen in de omgeving wegvallen, het alleen overblijven. Dat is het eerste in die psalm. En dan mag de dichter moed krijgen. En geliefde broeder van voren, als ik u iets toewens, dan is het dat u dat veel mag ontvangen van de Heere in de beoefening. Wat hier staat. Maar gij, Heere, blijft in eeuwigheid. En uw gedachtenis van geslacht tot geslacht. Gij zult opstaan. Gij zult u ontfermen over Sion, want de tijd om haar genadig te zijn, want de bestemde tijd is gekomen. Dus daar krijgt die dichter van de 102e psalm zicht niet alleen op het feit dat God blijft en dat hij is van geslacht tot geslacht, dat hij de altijd getrouwe verbondsgod is, maar ook dat hij nog zou gaan werken. En wat is het nodig? Dat hebben we gehoord vanuit de 90ste psalm, dat gebed er ook is. Daarom, ik hoop ook dat het bij u zo mag zijn, dat al ben u dan in zekere zin bijzondere ambtsdrager af, ouderling af, dat u een voorbidder mag zijn en mag blijven voor de gemeente. En dat u veel dat gebed van Mozes ook mag maken tot het uwe. En dat de Heere u deze hoop zou geven waar de 102e psalm van spreekt. Ik zei al, het is een bijzondere psalm, want dan heeft die dichter moed mogen vatten en heeft hij iets mogen zien. De bestemde tijd is gekomen. God zou komen en hij zal de muren van Jeruzalem opbouwen. Maar dan hij zelf. Dan komt hij weer bij zichzelf terecht. En dat moeten wij als ambtsdragers ook altijd weer. Wij kunnen natuurlijk druk zijn met de kerk en met de gemeente, en dat is ook goed, maar we moeten ook altijd weer naar ons eigen hart en naar onze eigen ziel terug. Dan komt hij weer terug bij zichzelf en dan zegt hij, jij heeft mijn kracht op de weg te neder gedrukt. Mijn dagen heeft hij verkort. En weer komt hij dan in die klacht terecht over zijn eigen omstandigheden. Maar, zegt hij dan, en dan ziet u weer die beweging, maar gij zijt dezelfde en uw jaren zullen niet geëindigd worden. De kinderen uwer knechten zullen wonen en hun zaad zal voor uw aangezicht bevestigd worden. Ik wil u van harte danken voor al het werk dat u deed en ik wil u van harte toewensen de genade die de dichter van Psalm 102 mocht ontvangen. De Heere zij in alles met u. Gemeente, wij willen onze scheidende broeder, ouderling van voren, nog staande toezingen. De 121ste psalm, het vierde vers. De Heere zal u steeds gadeslaan en wat er verder volgt. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.